Deze voorbeeldigheid van de Heer Jezus, het feit dat hij voorbeeld is, komt natuurlijk tot uitdrukking in al die schriftplaatsen die ons de Heer voorstellen als de herder. En inderdaad, Johannes hoofdstuk 10 is daar uitgebreid over, waar de Heer Jezus het beeld natuurlijk ontleent aan het Oude Testament. In het bijzonder aan Ezechiël. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Ezechiël 34, Ezechiël 37 en nog zo wat schriftplaatsen. Want in het Oude Testament wordt in de gedaante van de herder inderdaad de Messias aangekondigd. Alleen in Johannes 10 haalt de Heer Jezus het aan, past het toe op zichzelf. Maar bovendien legt hij het een en ander daarvan uit. Al was maar in de eerste plaats in vers 2, waar hij zegt, die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. We hebben het hele verhaal in één keer. Want degene die door de deur ingaat is inderdaad herder der schapen, de echte herder, de goede herder namelijk. En de deur is uiteraard gewoon een uitbeelding van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Meer specifiek eigenlijk de opstanding, maar vanuit. U weet wel, erin is het probleem niet, maar de dood in, maar eruit, dat is het probleem. Daar schijnt helemaal geen deur te zijn, maar die is er wel en die wordt ook open gedaan. In vers 3, deze voor hem doet de deurwachter open. Wel, die herder der schapen uit vers 2 is uiteraard de Heer Jezus Christus. En de deurwachter is uiteraard God zelf, die immers de Heer Jezus uit de dood opwekte. En dus als het ware de deur voor hem openzette. En als er één schaap door de deur is, volgen er weer inderdaad. En dat staat hier ook. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Volgen hem, zie je, dat het gaat om het volgen van zijn stem in de eerste plaats en dus zijn woord. Hij roept zijn schapen bij namen en leidt ze uit. Want inderdaad, geloof is een individuele, ik bedoel persoonlijke zaak. Het gaat niet maar om een collectief, de gemeente, een naamloos collectief, maar het gaat inderdaad om individuele mensen. Het gaat hier ook uiteraard over de gemeente. Een volk voor zijn naam verzameld uit de heidenen. Het bestond niet, maar het ontstaat door al die individuen die samengevoegd worden. Dan wel die aan de gemeente worden toegevoegd of die aan de Heer worden toegevoegd. Want dat zijn de uitdrukkingen die daarvoor gebruikt worden in Handelingen bijvoorbeeld. Zijn schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij namen en hij leidt ze uit. Uit de dood, uit de macht van de dood, maar dus uit de tegenwoordige wereld. Die dood is in of door de misdaden en de zonde en hoe dit allemaal heten mag. Hij leidt ze uit buiten de legerplaats. In ieder geval buiten de wereld en daar gaat het in de volgende hoofdstukken dan ook uitgebreid over. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. En de vreemden zullen zij geenszins volgen, want er zijn ook nu vele antichristen geworden. Dan tempo iets hoger leggen. Er zijn ook nu vele antichristen, dat is één Johannes, maar dan gaat het over precies hetzelfde. Om het verschil tussen waarheid en leugen en Johannes, dat maakt niet uit, je weet wat de waarheid is. Het probleem is niet het onderscheid maken tussen waarheid en leugen. Dat is het probleem zoals wij tegenkomen, zoals het ons wordt voorgesteld. Maar dat is niet zo, dat is niet het probleem. Het probleem is niet of men waarheid en leugen kan onderscheiden. Het probleem is dat men de waarheid bij gelegenheid liever niet hebt en wat voorkeur heeft voor de leugen. En dan het excuus verzint dat men het verschil toch niet weet. Want dat hele verhaal, wat tegenwoordig helemaal algemeen geworden is, namelijk dat je met de Bijbel alle kanten op kunt, is natuurlijk volkomen onzin. Zonder de Bijbel kun je alle kanten op. En degene die zeggen met de Bijbel bedoelen, nou ja, ik heb er en die staat in de kast. En dat is het dan. U weet wel, bekende schoorsteenmantel, koperen slot erop. Maar dat was vroeger. Maar dat is waar het over gaat. Men kent de Bijbel niet. Men doet het van die uitspraken. Jezus predikte de wet. En men noemt het nog evangelisch ook. Waar dat geleerd wordt. Maar het is natuurlijk niet zo. Of Jezus was zus of Jezus zus zo. En was een rebel. En stichter van een nieuwe godsdienst. Of wat het maar was dan ook maar. Hè. Het is allemaal onzin. De Bijbel leert die dingen niet. Maar men kent de Bijbel niet. Maar ja, goed, en zegt men, de Bijbel zegt, men zal niet doden. Ik heb een tekst gelezen, gisteren nog, of was het, weet ik niet meer. Waar stond, er is een tijd om te doden. Nee, men neemt één tekst en verabsoluteert die en zegt, de Bijbel leert dit. Dat is helemaal niet zo. Wat de Bijbel wel leert, wil men liever ook niet weten, omdat men de consequenties er niet van wil dragen. Vervolgens probeert men eerst het woord van God te verbasteren, te verkeren, heet zoiets. Een draai eraan te geven, in gewoon Nederlands. Om een andere kant op te kunnen. En daarna zegt een volgende generatie weer, ja, met de Bijbel kun je alle kanten op. Het is vakwerk, maar wat dat vak is, dat weet u langzamerhand. Dus dat ga ik niet meer uitleggen. Maar zo gebeurt het natuurlijk wel. Maar met de Bijbel kun je niet zomaar alle kanten op. Dan kun je maar één kant op. Dus je hebt maar één richting aan. De richting is het volgen van de goede herder. En de Bijbel zelf zegt dat er geen enkel punt is om waarheid van leugen te onderscheiden. En hoe dat komt, heb ik wel eens uitgelegd ook. De waarheid is niet maar een leer tegenover zoveel anderen, hoewel het dat is. Maar de waarheid is meer dan dat. De waarheid is de Heer Jezus Christus. Is leven in zichzelf. Zie? Als je daar tegenop loopt, laat je niet meer los. En daar gaat het om. Dat is wat men tegen de waarheid heeft. Je komt er nooit meer vanaf. Ja? En ik persoonlijk zeg, nee, dat hoeft ook niet. Prima zo. Goed geregeld. Ja, weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Dat geeft heel wat rust en zekerheid in het leven als zodanig en ook aan ten daarvan, om zo te zeggen. Maar hier staat het ook zo. Zijn schapen horen zijn stem, hij roept zijn schapen bij naam en leidt ze uit. En vers 4, en wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen en de schapen volgen hem. Hij is namelijk in gewoon Nederlands voorbeeld. Je kunt ook zeggen, hij is voorganger. Zo wordt het ook genoemd. En als er geen beweging in zit en als het alleen om positie gaat, heet hij ineens voorstander of voorstaandere. Maar, want dat zijn de termen in de Statenvertaling. Maar in ieder geval voor. Men zou hem dus volgen. En de schapen kennen zijn stem. Zij volgen hem. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Nou goed, toen begrepen ze niet waar hij het over had. Maar ja, het is ook een gelijkenis, staat er. Dus eruit maar. Maar wij worden alsnog geacht deze gelijkenis te kennen. En hier staat dan ook inderdaad in vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Niet sterft voor de schapen. En dat is al gebeurd, dus we hebben er verder niks meer mee te maken. Dat betekent, hij leeft voor de schapen. Hij doet een werk aan ons. Zie je? Nou ja, de Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij en al dat soort dingen meer. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Het is nu allemaal zo. Ja. Nee, niet aan het open graf of iets dergelijks. Dat nog dichtgegooid zal worden later, bedoel ik. Dat graf bedoel ik. Het wordt altijd gelezen bij begrafenissen enzovoorts. En dan denk ik, ja, nou hoeft het niet meer. Ja, Ik heb al van die vreemde gedachten erbij. Dat vind ik altijd zo storend, want dat hoort niet zo. Op een begrafenis, maar nou goed. Maar als het dan zo lekker stil is, dan kun je alles bedenken, nietwaar? Dan denk je, ja, nou hoeft het niet, de Heer is mijn herder. Het zal wel, maar het zou goed geweest zijn als het daarvoor al geweest was, zou ik maar zeggen, hè? En hij doet mijn nederliggen aan grazige weiden, dan denk ik, zou me soms toch de Elyseese velden bedoelen. Dan wel in de Amerikaanse variant de eeuwige jachtvelden. Maar het is nu zo. Dat is wat hij nu voor ons doet. Hij brengt ons nu in die grazige weide. Hij voedt ons, inderdaad, met zijn woord. Hij doet ons nederliggen enzovoort. Dat is inderdaad zo. En als onze weg dan vervolgens inderdaad dwars door de dood gaat, ook dan vrezen wij geen kwaad. Waarom ook? Wij zouden de dood niet zien. is de nieuwtestamentische variant op dit oudtestamentische schriftgedeelte uit Psalm 23. We zouden eerlijkheid zien, geen enkele reden om kwaad te vrezen of wat dan ook dan. Maar het was al zo, uiteraard, tijdens ons leven. En dat is de beschrijving hier. Dit is de beschrijving van het leven van een kind van God als volgeling, discipel in het Grieks, maar als volgeling en dus als schaap van de goede herder. En daarbij gaat het om het voorbeeld dat hij ons inderdaad aanreikt. Daar sluit ik het altijd meteen kort, want ik blijf van mening dat het begrip herder volstrekt dezelfde betekenis heeft als het begrip priester. En de goede herder, dat het dezelfde betekenis heeft als hoge priester. Beide zijn beelden van de positie van Christus nu onder het nieuwe verbond. Beide functies beschrijven wat hij nu voor ons doet. Zie? Hij doet verzoening voor de zonde zijns volks. Hij is een rantsoen voor onze zonde. Dat is allemaal waar. Maar hij is net zo goed degene die ons voedt met het woord. En hij brengt ons bij dat woord. Hij leidt ons uit de wereld, dwars door de dood, maar dan bedoel ik wedergeboorte nu. Hij leidt ons uit en brengt ons buiten de wereld bij het voedsel. Niet erin, maar inderdaad daar buiten. Daar vinden wij hem, daar is hij, daar is dus ook zijn woord en daar leren wij hem kennen en daar doet hij ons nederliggen. Daar gaan we de rust in, inderdaad. En daarna stel ik vast dat het begrip herder hier van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus, maar daarna van toepassing gebracht wordt op wat elders genoemd wordt, oudsten, opzieners en hoe ze maar heten mogen, ook voorgangers en voorstaanders enzovoorts. Maar die hebben dezelfde functie namelijk, die van voorbeeld zijn. Op precies dezelfde wijze als de Heer, namelijk in de eerste plaats het brengen bij het voedsel. Pastoraal werk, zeg ik altijd, is het werk van de pastor, en de pastor is de herder, en de herder brengt de kudde bij het voedsel. Pastoraal werk wil dus zeggen dat de pastor het woord Gods aanreikt aan, toedient aan de gelovigen. Dat is pastoraal werk. En daarna zeg ik, en wat wij gewoon het pastoraal werk noemen, is niet het werk van de pastor, het zou het werk van de diakenen moeten zijn. Het sociale werk heb ik eruit begrepen altijd. Dat noemt men pastoraal werk, maar sociaal werk is het werk van de diakenen. Lees het maar na in de Bijbel, wat erover gezegd wordt. En ook trouwens, wat in het algemeen de opvattingen daarover zijn. Men laat de diakenen aangesteld worden reeds in Handelingen. Weet wel, onder andere Stefanus. Men noemt ze diakenen, het woord staat daar niet, maar vooruit. Laat hem maar lopen. En wat zouden zij doen? Nou ja, sociale zaken regelen, huishoudelijke dingen in de gemeente regelen enzovoorts. Dat is pastoraal werk zoals wij het noemen, maar het is niet bijbels. Het pastorale werk was juist het werk dat eronder leed. Toen de apostelen allerlei zakelijke dingen moesten regelen. En daarom werden die zogeheten diakenen aangesteld enzovoorts, opdat ze zich bezig zouden kunnen houden, de apostelen namelijk zelf, met het echte pastorale werk, de bediening van het woord namelijk. Dus een hardnekkig misverstand. Ik haal het ook steeds aan, ik hoop er een keer vanaf te komen van die vreemde begrippen. Ze zijn zo onbijbels namelijk. De Heer doet pastoraal werk en wat doet hij? Hij zegt, volg mij maar. Wie niet volgt, die volgt maar niet. Moet je zelf maar weten. Maar als wij zijn stem kennen, dan volgen wij hem en hij brengt ons in die grazige weide, mijn zuster. Ja. Waar de tafel gedekt is, vol is en waar de beker overvloeit. Want zo heet het in tweede instantie in die psalm. Nou goed. De herder dus. Als voorbeeld heb je de Heer Jezus als voorbeeld. En het is nog zo. Hij wordt genoemd de overste herder en opziener uw zielen enzovoorts. Een ander ding heb ik uit het hoofd in het voorbijgaan ook al genoemd. Een ander ding waarin de Heer ons voorbeeld is. En we vinden dat met grote nadruk in Johannes hoofdstuk 17. Daar heb je vlak in de buurt. Johannes 17... Met name vers 14, waar staat, ik heb hun uw woord gegeven. Soms noemt men dit het hoge priesterlijk gebed. Men zou het ook het herderlijk gebed kunnen noemen. Op dezelfde grond. Maar het gaat over hetzelfde. Het gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat omdat zij van de wereld niet zijn gelijk als ik van de wereld niet ben. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Hij was het niet toen hij op aarde was en is het nu nog niet. Want de wereld is per definitie de tegenwoordige boze wereld. Waarvan Satan de god en overste is enzovoorts. De wereld met zijn denken, de wereld met zijn streven, de wereld vooral, de menselijke wereld met zijn hoogmoed. Daar hoort hij niet bij. Waar hij wel bij hoort is bij de schepping als zodanig, de zienlijke wereld, vlees, stoffelijke dingen. Daar maakte hij deel van uit. En van de mensheid als zodanig, en zelfs ook nu, nog steeds is hij de mens, maar dan in een positie geplaatst in de hemel. Daar maakt hij deel van uit. Maar de wereld als zodanig is inderdaad de tegenwoordige boze wereld waarvan Satan de overste is. Een wereld die beheerst wordt door de leugen. En gekenmerkt wordt door zonde enerzijds en dood anderzijds. Maar goed, de uitersten zijn weer gelijk, hè? Links en rechts. Zonde en dood, dat is een begrip. Daar hoort hij niet bij. Een wereld beheerst door de leugen. En wij dus ook niet, want wij hebben van hem het woord ontvangen. Ook een belangrijke waarheid. Men hoort ook nog wel eens zeggen, nou ja, de woorden van de Heer zijn voor ons niet van belang. Voor ons zijn de woorden van Paulus van belang en verder niet. Dat schijnt. Men kan dat nogal eens horen. In andere kringen is het natuurlijk precies andersom. Die zeggen, ja, Paulus gezegd, het maakt ons niet uit. Het gaat om de woorden van de Heer Jezus. Nou goed. Ja, de meest tegengestelde leringen. Niet gehinderd door kennis van zaken, zeg ik altijd. Maar het gaat om de openbaring van het evangelie, openbaring van het nieuwe verbond. Sinds de opstanding van Christus gaat het om zaligheid welke begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf, die daarna aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben, de apostel namelijk, God zelf medegetuigende met krachten, wonderen, krachten des Heilige Geestes, of hoe het maar heten mag. Hebreeën 2. Waarna Paulus in Timotheus zegt dat we ons zouden houden aan de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Dus degene die zeggen, je moet bij Paulus wezen, die komen toch uit bij de woorden van de Heer Jezus Christus. Want Paulus zegt, gaat om de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En wie daarvan afwijkt, weet niets. Met andere woorden, ik druk me altijd toch nog redelijk bescheiden uit. Je weet niets, samen. Nou goed. Maar hij is degene die ons dat woord Gods gegeven heeft. Hij deed dat op aarde, letterlijk aan zijn discipelen. Hij doet dat nu nog steeds aan ons. Dat is wat hij doet. Wij zien hem daar weliswaar niet mee bezig, niet letterlijk. Maar zover het woord Gods tot ons komt, steekt de Heer daarachter. Hij is degene die dat regelt. Van tussen de coulissen moet je dan maar denken, voor het gemak. Maar niettemin, dat is wat hij doet. Dat is immers het werk van de herder. Kunnen brengen bij de grazige weide. Het is het werk van de priester, want de verantwoordelijkheid van de priester is primair het bewaren en het onderwijzen vervolgens van het woord Gods. Echt hetzelfde. En dat is wat Christus nu doet. Hij zegt, ik heb een uw woord gegeven, vers 14, en de wereld heeft ze gehaat. Dat is het resultaat. Want waar we deel krijgen aan dat woord dat ook de Heer Jezus had in het hart, en predikte, waar datzelfde woord in onze hart is en onze levens bepaalt, waar ook wij de wil hebben om Gods wil te doen, komen wij in precies dezelfde positie terecht, buiten de wereld natuurlijk, maar ook met de haat van de wereld daarbij. Staat trouwens ook uitdrukkelijk in vers 15, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, we maken er op een of andere wijze toch fysiek deel van uit, maar ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Zodat we levend in de tegenwoordige eeuw matig, rechtvaardig en godzaliglijk zouden leven. Titus 2. En dat is wat de Heer doet. Ons bewaren van de boze die de God deze eeuw nou eenmaal is. En dan vers 16. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Dat is het voorbeeld van de Heer Jezus. Zie je? En waar menselijke ambitie altijd een ambitie is in de wereld, staat hij dus vijandig tegenover het werk dat de Heer aan ons ook als kinderen Gods zou doen. Ik kan het niet helpen. Men zegt dat ze gevaarlijke leer. Maar eerlijk gezegd, ik ben nog nooit een leer tegengekomen, een Bijbelse leer, waarvan niet ooit eens iemand gezegd heeft, het is een gevaarlijke leer. He? Velen vinden sowieso de Bijbel gevaarlijk. Nou goed. En dat is zo omdat het de waarheid is. Dus als de gevaarlijke leer is, heb je grote kans dat het toch de waarheid is. Hè? Het is gevaarlijk voor de wereld. Zie? Voor de natuurlijke mens. Maar integendeel, het is het enige wat wij nodig hebben. En daarna komt die beroemde tekst, heilig ze in uw waarheid. Dat wil zeggen, heiligen is ongeveer ook reinigen. Het is een volkomen synoniem eigenlijk. In de Bijbel althans, want heiligen is reinigen, omdat beide woorden betekenen stellen in Gods dienst. Niet in Gods dienst, in Gods dienst. Afzonderen van de wereld. Velen komen niet verder dan heiliging is afzondering, dat is het. Maar het is afzondering voor een bepaald doel. Heilig bij de zonen van Aaron, citeer ik altijd. Of het letterlijk zo staat, weet ik niet, maar zoek het maar eens na. Ze worden geheiligd en hun handen worden gevuld. In de dienst van God namelijk. Dat ze krijgen wat te doen. Afgezonderd van de rest van het volk. En gewijd aan de dienst aan God. Dat is heiliging. En waar reiniging daarmee synoniem is, heeft reiniging ook altijd dezelfde strekking. Waartoe? Voor welk doel worden wij gereinigd? Waarom zijn onze zonden weggedaan? Wordt onze schuld niet toegerekend? Dan zijn wij gereinigd van elke ongerechtigheid. Waartoe reinigt de Heer de gemeente van al die smetten en al dat soort dingen meer? Omdat we zouden heilig en onberispelijk zijn, staat er. Omdat we zouden zijn heilig. Dat we bekwaam zouden zijn om God te dienen. Dat is het doel. Heilig ze in uw waarheid. Uw waarheid maakt ons geschikt voor het dienen van de Heer. Vandaar weer Romeinen 12. Lichamen stellen tot levend heilig God een welbehagelijk offer. Veranderd worden in ons denken. Opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God zij voor ons leven. In onze dienst aan hem. Maar het gaat echt allemaal uitsluitend en alleen door het woord. En als de Heer ons dan één voorbeeld heeft nagelaten. Als er maar één zou zijn. Is het dit. Het zoeken van de waarheid, het trouw zijn aan de waarheid, het prediken van de waarheid, het wandelen in de waarheid. Kortom, hij was waarachtig. Synoniem met oprecht, maar vooruit. Nou ja, daarna lezen we hetzelfde natuurlijk nog een paar keer. Vers 18. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. Dus hier weer het voorbeeld. Wij worden de wereld ingezonden niet om er deel van uit te maken, maar omdat wij diezelfde boodschap hebben. En voor zover wij in de wereld een plaats hebben van Gods wegen, voor zover dat zo is, is het net als die van de Heer Jezus Christus, opdat wij der waarheid getuigenis zouden geven. Hiertoe zijn wij als kinderen Gods in de wereld, omdat wij der waarheid zouden getuigenis geven. Vrij naar de woorden van de Heer Jezus tegenover Pilatus. Enzovoort. Vers 19. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Hetzelfde voorbeeld weer. De kortere variant, de kortste variant is: zijt heilig, want ik ben heilig. Ontleend het Oude Testament, maar aangehaald in Petrus, als ik me goed herinner. Nou goed. Ik laat ook dit even voor wat het is, want ik wil nog een paar andere punten gewoon noemen, onder het noemen ook van enige schriftplaatsen. Dan kom ik terecht in de eerste plaats in Romeinen hoofdstuk 6. Want in feite, het echte voorbeeld is natuurlijk die van geloof. Onderwerping aan de waarheid, maar aan de woord is gewoon geloof. Het geloof van de Heer Jezus, het geloof van Jezus Christus. Ik zeg altijd, in de Nederlandse Bijbels alleen terug te vinden in de Statenvertaling. Alle andere is het allemaal wegvertaald. Maar in de Statenvertaling vinden we die begrippen terug. In Romeinen 3 en 4, ook in Galaten 3 en 4 uitgebreid. En daarnaast nog wat schriftgedeelten die het zo terloops aanhalen. Maar ik wil toch een paar schriftplaatsen in dat verband noemen. De ene is Romeinen hoofdstuk 6... Uh, Bekende tekst, hè? Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Ik zou ervoor gepleit hebben om het woord voorbeeld in die zin met één hoofdletter te schrijven. Dan eventueel te veranderen in uw Bijbel, want dan vergeet u daarna nooit meer. Wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan de leer. Dat is zo, maar dat staat er niet. Er staat van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld. Dan is de vraag, voorbeeld van wat? En dan is het antwoord, voorbeeld de leer. Wij zijn gehoorzaam aan het voorbeeld. Maar u begrijpt toch dat dat voorbeeld niets of niemand anders is dan de Heer Jezus. Hij is het voorbeeld der leer. Al was het maar omdat het woord Gods gestalte heeft gekregen en ook tot uitvoer gebracht is dus door de Heer Jezus Christus. Die bovendien in zijn eigen leven trouw was aan het woord Gods en dus de leer Gods, of hoe dat maar heten mag, aan wat God gesproken heeft. En hij is dus het grote voorbeeld en wij zijn gehoorzaam, als gelovigen gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer tot het welk wij overgegeven zijn. Het heeft voor mij persoonlijk in het verleden, als kind al, altijd diepe indruk gemaakt dat als het ging om leerstellige zaken en ook van praktische dingen in verband met het leven, dat dikwijls bepaalde dingen in de Bijbel weliswaar niet gedetailleerd en zeker niet systematisch geleerd worden. Maar men neemt gewoon de Heer Jezus Christus als voorbeeld en dan weet je alles. Dat is echt zo moeilijk niet. Onder het motto, bij de Heer was het ook zo, bij de Heer ging het zus, dus bij ons gaat het ook zo. Enzovoort. Zullen bij de opname van de gemeente de graven opengaan of niet? Mijn antwoord is, ja. Ik heb maar één argument. Bij de opstanding van Christus, de eersteling en het hoofd van de gemeente, ging het graf open. En de discussie ken ik wel. De discussie is, was dat nodig? Mijn antwoord is, nee, het was niet nodig. Waarom gebeurde het dan toch? Omdat God het nodig vond. Niet om causale redenen of om technische redenen, denk ik. Was nergens voor nodig, geloof ik niks van. Maar ging gewoon open. En bovendien, het graf was leeg, het lichaam was eruit. En ik geloof heus niet dat God het oude lichaam nodig heeft om ons een nieuw lichaam te geven. Als dat zo was, dan hebben we nog wat problemen, broeder. Want dan hoop ik maar dat onze broeder uit, waar komt hij ook weer vandaan, zijn oude hand goed bewaard heeft. Maar daar zit hij. Anders heeft hij in de hemel nog een houten hand. Problematisch denk ik dan. Nee, er wordt altijd zoveel naïeve, ik vind het naïef. Zoveel naïeve redeneringen over opgehangen en hoe het dan zit met de mensen die niet begraven zijn, helemaal geen graf hadden. Dan zeg ik, nou, mensen houden toch op. Het is ook niet nodig. God moet het oude niet gebruiken voor het nieuwe. Maar voor zover het is, gebruikt hij het wel. En neemt het oude weg. Voor zover er iets is wat hoort bij die gelovigen en zijn identiteit, verdwijnt het hier van de aarde als het hier is. Als hij niet is, maakt het ook verder niks uit. Maar het verdwijnt. God verandert dat. Het graf is leeg. En open. En iedereen kan het zien. Zie? Dat hij opgestaan is, werd daardoor niet bewezen. Dat werd bewezen doordat hij verscheen. Nou goed. Maar al dat soort dingen, daar gaat het nou precies om. En als het gaat om praktische leven, dan vragen wij ons af hoe dit de Heer Jezus staat. Dat is de enige norm die er is. Dat is de basis van de christelijke ethiek, weet u nog. Ik blijf u ermee vervelen met die uitdrukking. Dit dus. Het leven van de Heer Jezus, wat deed hij? Alleen dat is jammer, want dan weet je nog niet of de doden nou begraven moeten worden of gecremeerd. Geef daar geen antwoord op. Maakt ook niks uit. Ik heb wel een persoonlijke voorkeur. Ik denk ook redelijk bijbels gebaseerd. Maar maakt verder heus niet uit, hoor. Nee. Maar de Bijbel geeft daarover geen antwoord. Bovendien, hoezo? Waar het om gaat is wat de Heer met de levenden wil, niet wat hij met de lijken wil. Dat begrijp je toch ook? Dat hoort in diezelfde categorie van gedachten van Ja, dat hoor, die hoor je niet te hebben, naar het schijnt. Maar ik heb ze altijd, hè. Er zijn liederen over geschreven. Bring me flowers when I'm living. En zo verder. Ja. En ook in de christelijke bundels heb ik gezien staan liederen van die aard. Als we elkaar lief hebben, zouden we dat nu moeten laten blijken. Niet pas als onze geliefde overleden is. En dat soort dingen meer. En onder geliefden te verstaan broeders en zusters, overigens. Nou goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Maar waar het over gaat gewoon, is dat de Heer Jezus Christus de norm is. Hij is het voorbeeld, de leer. Over leer kun je van mening verschillen. Over de Heer Jezus zelf kan helemaal niet. Dat is duidelijk genoeg in de Bijbel. Dat men die niet leest, dat men dingen niet zien wil, ja, dat kan ik verder ook niet helpen. Maar het gaat om zijn gehoorzaamheid aan de leer. Daarin was hij voorbeeldig en daarin is hij nog steeds voorbeeldig. Je vindt ook zo'n aardige uitdrukking trouwens in 1 Thessalonicense, om er helemaal over te slaan. 1 Thessalonicense 1. Waar de apostel schrijft in vers 6. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. De Thessalonicenzen als gelovigen waren navolgers van Paulus en van de Heer Jezus Christus dus. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. Het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking. Wat heeft Paulus dus gedaan? Het woord aangenomen in vele verdrukking. Want als de Thessalonicenzen het woord hebben aangenomen in vele verdrukking en ze zijn daarmee navolgers van Paulus geworden, heeft Paulus dus het woord aangenomen in vele verdrukking? Nou ja, men lezen de geschiedenis en handelingen, maar betekent ook dat als men daardoor navolger wordt van de Heer, dat ook de Heer zelf het woord aangenomen heeft in vele verdrukking. En niet moeilijk gaan doen van, maar hij was toch het woord, hoezo moest je het aannemen? Daar heb ik nog een paar antwoorden op wel, maar het schiet niet op hoor. Ja, mensen hebben nog helemaal problemen met zichzelf aan te nemen, of niet? Maar het maakt allemaal niks uit. Maar goed, daar gaan we me verder niet op in. Wat van de Heer geschreven staat, is dat hij verdrukt werd juist naarmate hij het woord aannam. Toen kwam meteen de tegenstand. Dat was bij Paulus ook zo. Het was bij de Thessalonicenzen ook zo. Tot slot, Paulus moest zelfs bij de Thessalonicenzen vandaan vluchten. In de tijd. Zo dan in handelingen. Nou goed. Maar wij zouden dat voorbeeld navolgen. Als dus ons geloof leidt tot verdrukking. Als geloof leidt tot weerstand van anderen. Dan is dat niet per definitie verkeerd. Integendeel, als het zo is, zijn wij in goed gezelschap. Daar is niks mee mis. Ik denk persoonlijk dat we ons zorgen zouden moeten maken als ons geloof geen weerstand oproept en als het ons niet brengt in een situatie van strijd. Dan is er wat mis. Kan het ook niet helpen. Is dat geen blijde boodschap? Oh ja hoor. Je weet tenminste waar je naartoe bent. En of het goed is of niet. Ik kan er niet mee zitten. Waar het om gaat is trouw aan dat woord Gods. En dat de verdrukking met zich meebrengt. Ja, dat heeft van doen met wat we er straks lazen. We zijn niet van de wereld, we horen daar ook niet in thuis. En door geloof, door onderwerping aan het woord worden wij geplaatst buiten de legerplaats en zo verder. Maar goed, en daarna denk ik altijd, en hoe verder buiten de legerplaats, hoe minder je last hebt van de verdrukking. Niet dat dat in de Bijbel staat zo, maar lijkt mij een te verdedigen gedachte. Hoe meer je vastzit aan deze wereld, hoe meer je erin bevindt en er deel van uitmaakt, hoe meer problemen je hebt. En hoe verder je er buiten staat, hoe hartelijker je kunt zingen, er is mijn wereld niet, hoe minder last je er ook van hebt, denk ik. Zo, ik bedoel, in het algemeen. Goed. Nou, dan sla ik nog een keer om. Dan kom ik weer in zo'n berucht gedeelte, minstens zo berucht als Filippenzen 2, namelijk Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5, waar we terecht zijn bij de hoge priester. Deze keer heet hij dus niet Goede Herder, maar de hoge priester. Maar zoals ik al zei, het is in de praktijk hetzelfde. Maar van hem staat dan in een heel ingewikkelde zin, in vers 7 van Hebreeën 5. Die in de dagen zijns vleeses, dat wil zeggen tijdens zijn omwandeling op aarde, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen geofferd heeft. Want dat staat er eigenlijk, dat is de zin. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd. Gebeden en smekingen namelijk heeft hij geofferd aan degene die hem uit de dood kon verlossen. En hij deed dat met sterke roeping, dat wil zeggen hard geschreeuw in gewoon Nederlands, luidschreeuwend. Ik weet niet of u dat kent, maar dat bestaat, hè. Hard schreeuwen tot God, dat er wat uit moet, dat is kwijt, onder tranen. Maar dat is wat hij gedaan heeft. Maar waarom was hij in zo'n positie? Betekent dat hij verdrukt werd? En zo zijn, ik weet niet of ik het zeggen mag, onzekerheden had. Misschien is dat niet zo goed om het zo te formuleren. Maar laat ik dan zo zeggen, hij zal toch ook zijn menselijke gevoelens en instinct gehad hebben en al dat soort dingen meer. En die dingen staan tegenover, dikwijls het gezond verstand, het logisch denken, maar zeker ook tegenover het geloof. De natuurlijke mens denkt, ik moet op mezelf vertrouwen. Ik moet zelfvertrouwen kweken. De gelovige mens moet leren te vertrouwen op God en zijn beloften. En voor de Heer Jezus gold precies hetzelfde, logischerwijze, want hij is nou eenmaal in alles ons gelijk geworden. Kan trouwens niet misverstaan worden, want hier staat dat hij uitdrukking gaf aan gewone, normale, menselijke emoties. Hevige emoties bovendien. He? Maar er staat dat het moest, omdat hoewel hij de zoon was, hij gehoorzaamheid moest leren. En dat moeten wij ook. Wij moeten ook leren vertrouwen op onze Heer. Op wat God gesproken heeft. Daarvoor moeten we eerst weten wat hij gesproken heeft. We moeten weten wat hij beloofd heeft te zullen doen. Maar we moeten in de praktijk van het leven leren ons vertrouwen daarop te stellen. Voor nu en uiteraard ook voor onze toekomst bij de Heer, vanzelfsprekend. Maar goed, onze hoop, de hoop die wij als gelovigen hebben, is echt maar niet een hoop voor, dan gaan we straks naar de hemel. Maar het is een hoop voor het leven van alle dag. Zie je? Een levende hoop heet het dan ook niet voor niks in 1 Petrus 1 vers 3. Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En dat is een ander woord voor geloof. Hij heeft moeten leren te luisteren naar het woord Gods. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nou ja, uit zijn passie denk ik dan maar weer bij gelegenheid. Maar goed. Want de zware omstandigheden in het leven, die zijn er op dat de mens daaruit zou leren, uiteraard. En dat is ook gebeurd. En daarna staat er, en geheiligd zijnde, ik meen dat het trouwens staat, en volmaakt zijnde, dat wil zeggen volwassen geworden zijnde, een zoon geworden zijnde. Ik weet niet 100% zeker nu uit het hoofd, maar ik dacht dat er stond eigenlijk, hè? Ja, hè? Ja, dan zal het wel kloppen. En volmaakt zijnde. Dat wil zeggen opgegroeid zijn, volwassen geworden zijn en dus geleerd, onderwezen zijnde. Is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En daar staat toch echt dat wij net als hij gehoorzaam zouden zijn. Dat we hem zouden navolgen, dat ook wij door lijden tot heerlijkheid zouden komen. Dat is een vaste uitspraak. Dat wij door lijden tot heerlijkheid zouden komen en tot volwassenheid enzovoort. Ook daarin is de Heer Jezus ons voorbeeld. Maar ja goed, dat is het voorbeeld van weer een paar bladzijden verder. Namelijk Hebreeën 12, en die heb ik er straks uit het hoofd al aangehaald. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus de overste leidsman en volleinde des geloofs die enzovoorts. Maar het is precies hetzelfde als wat in Hebreeën 5 beschreven staat. Het probleem is echter dat bij het lopen van de loopbaan, bij mensen geneigd zijn in de eerste plaats te denken aan, we moeten iets bereiken, omdat de wereld dat eronder verstaat. En zo goed. We moeten iets tot stand brengen. En dat is het lopen van de loopbaan. En dat is helemaal niet zo. Wij moeten gewoon het leven door. En niet om iets tot stand te brengen, maar opdat God, opdat Christus in ons iets tot stand zou brengen. Hij zou iets tot stand brengen. Wat weten wij niet precies, maar in algemene lijnen wel. Hij wil ons van kinderen Gods opvoeden tot zoonschap en ons voorbereiden voor de positie die we straks in de toekomst bij hem zullen innemen. En dat is het lopen van de loopbaan. Zie je? En dat is niet een aards of menselijke loopbaan. Het is niet een loopbaan die wij onszelf hebben voorgesteld. Het is niet een loopbaan die anderen ons hebben voorgesteld. Het is een loopbaan die ons voorgesteld is van God uiteraard. Dat staat er hier wel niet bij. Maar dan nemen we maar weer toch gewoon systematisch het voorbeeld van de Heer Jezus. De loopbaan die hij liep, had hij zich niet zelf voorgesteld. Die was hem voorgesteld. Van Gods wegen, zeker niet door zijn tijdgenoot. En zo zit het met onze levens ook. We hebben rechtstreeks van doen met onze persoonlijke relatie, als van kinderen tot onze vader, om zo te zeggen. En wij worden inderdaad opgevoed. En dat is het lopen van onze loopbaan. Dat is zwaar, dat betekent dat we bij gelegenheid moeilijke dingen moeten doen. En voor omstandigheden komen waarvan we denken dat we ze niet aankunnen. Maar in de praktijk zal blijken dat het wel kan. In elk geval omdat hij ons eventueel de kracht geeft die ons ontbreekt. Maar niettemin, ook hierin is hij het voorbeeld. Hij liep zijn loopbaan, is gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zouden onze loopbaan lopen, die ons van Gods wegen uiteraard is voorgesteld. En we zouden dat op wettige wijze doen, heet het ook nog. Namelijk, we zouden de loopbaan lopen volgens de regels. Opdat we niet zouden gedisqualificeerd worden, was het idee, hè? We zouden de loopbaan lopen, omdat we van hem onze kroon zouden ontvangen. En zover. Daarin is de Heer Jezus ons inderdaad tot voorbeeld. En daarna lees ik 1 Johannes 2. Vers 5. Maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Wie het woord bewaart, daarin is de liefde Gods volmaakt geworden. Want wij zouden elkaar lief hebben, maar dat kan alleen als vrucht van de geest, maar dat is Galaten 5. Of als vrucht van het woord, dat is 1 Johannes 2 vers 5. Of als vrucht van het licht, en dat is Efeze 5. Zie je? Zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat we in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen gelijk hij gewandeld heeft. En die wandel was er een van openbaring van de liefde Gods voor gelovigen. Voor zondaren, maar meest specifiek gelovige zondaren uiteraard. Zie je? En dus, als we in hem zijn, hem kennen, de Heer Jezus kennen, of zoals het heet, als we in gemeenschap met hem leven, dan betekent het dat onze levens het fundamenteel, principieel er hetzelfde uitzien als zijn leven. Met maar één eerste doel, het trouw zijn aan het woord van God, ongeacht wat er het gevolg van is. En niet omdat het moet, maar we zouden zo leven met volledige inzet. Met passie, dus weer. De leidenschaft dus. Nou goed. Dan nog een paar dingen. Het belangrijkste voorbeeld wat in ons in de schrift eigenlijk wordt voorgehouden is dat van, welke zal ik nemen? Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4. Waar wij geacht worden onderwezen te zijn door Christus en we zouden dus zijn volgelingen zijn. Maar bij nader inzien, hij gaf ons niet alleen het onderwijs, hij is het onderwijs. En dus het voorbeeld der leer. Dat is in Efeze 4, vers 20. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Niet zoals de natuurlijke mens in vers 17, 18 en 19. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien, vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, omdat nog eenmaal de waarheid in Jezus is. Ik heb dat vers ook tussen haakjes gezet, ook voor het gemak. Want de hoofdgedachte gaat door in vers 22. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, te weten dat gij zoudt afleggen. Dat is dus wat de Heer Jezus deed, hè? En dat is ons voorbeeld. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, ook genoemd het oude mens, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Dat wil zeggen begeerten die in de wereld gewekt worden en die eventueel van nature in de mens zitten, instinctmatig. Maar wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling in vers 23... en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Let wel dat deze dingen gezegd worden dus primair over Christus uit vers 20... dan wel Jezus uit vers 21. Leuk, hè? Weet een keer Christus, andere keer Jezus, maakt toch geen verschil. Er staat dat hij heeft afgelegd de vorige wandeling. Dat hij vernieuwd is geworden in de geest van zijn gemoed. Dat wil zeggen in zijn geest, namelijk zijn gemoed, in zijn denken. Parallel aan dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd en zo verder. Hij heeft die verandering ondergaan. En hij heeft de nieuwe mens aangedaan, vers 24, die naar God, dat wil zeggen naar het beeld Gods, geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hier heb je dus nog zo'n tekst die spreekt over Christus als beeld Gods. Mens naar Gods beeld en Gods gelijkenis. De nieuwe mens die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het gaat dus feitelijk over de dood en opstanding van Christus, maar ook over zijn denken. Want daar hangt er rechtstreeks mee samen. Bewustzijn dat er het gevolg van is. Bovendien, de Heer Jezus wist dat hij zou lijden, dat hij zou sterven, uit de dood zou opstaan. Op zich is dat geen prettige gedachte, lijkt mij, voor de mens als zodanig. Maar als je dat weet, dat de bedoeling is, dan verandert dat, dan bepaalt dat natuurlijk toch je denken, lijkt mij. En als wij weten dat we hier geen blijvende stad hebben, dan zou het ons denken moeten veranderen, toch? Dan zouden we ons ook niet al te zeer hechten aan de tegenwoordige wereld waarvan we weten dat die voorbij gaat. Toch? En dus bepaalt ons denken. En daarmee heel onze aard, ons wezen. Zie? Het gaat in tegen het instinct, om zo te zeggen. Tegen onze natuurlijke denken en emoties, wellicht die eraan vastzitten. Maar dat is ook precies de bedoeling. Want daarom zijn wij verstandige wezens. Ik wilde niet meteen intelligente wezens zeggen, want alles is betrekkelijk, zoals u weet. Maar ik begrijp toch waar ik het over heb, hè? Dat onderscheidt ons van de dieren. Opdat ons instinct onderworpen zou worden aan de waarheid die God openbaart. Dat is alles. Voor de rest zeg ik altijd, wij mensen lopen heel lang bij de dieren achter, want ons verstand staat ons in de weg. Ons verstand maakt ons ongelukkig. Ons verstand drijft ons tot dingen die geen enkel doel hebben. Dan kan je bij je kat kan je dat niet terugvinden, hoor. Het beest echt niks te doen, heeft niks zinnigs wat rechtstreeks nut heeft, dan gaat het beest gewoon op een warm plekje ergens liggen. Nou goed. Om van die honden maar te zwijgen. Maar zo zit dat. Maar wij maken ons zorgen, zeg ik altijd, voor vandaag en morgen en overmorgen en zelfs voor over twee generaties maken we ons zorgen. Dan beleggen we omdat het weer niet deugd gaat, beleggen we een conferentie in Den Haag. Opdat een jaar of 100 onze kleinkinderen, of achterkleinkinderen, een beter klimaat zouden hebben dan wij. Geloof je dat nou zelf? Nee, maar die mensen verdienen daar geld mee, dus die leven van het slechte milieu, dus te vrezen valt dat het nooit goed wordt, want er zitten die mensen zonder inkomsten, zo simpel is dat. Ik heb er helemaal niet de minste moeite mee, want zo steekt die dingen in elkaar enzovoort. Maar ze maken zich zorgen, wat een ellende allemaal, zeg. En vandaag leven ze niet. Dat hebben wij tegen op de dieren. Maar wat wij voor hebben, is dat wij leren over onvergankelijk leven, wat we van Gods wegen uit genade kunnen ontvangen. Nu al, en hier. Zie? En leren dat Hij voor ons zorgt. Dan hebben we toch wat rust en zekerheid in het leven. Dan kunnen we toch leven vanuit ons hart, dat door Hem gevuld is geworden, enzovoorts. Zie? Wees in geen ding bezorgd, zeg ik tegen mezelf. U mag het aanhoren. Maar wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte bekend worden met smekingen bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Zie je wel, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Hoe komt het dat een mens zich bezorgd maakt? Omdat hij verstand heeft. Waar ik altijd zeg, je kunt beter minder verstand hebben, minder bezorgd. En dat vinden wij dan weer onverstandig. Hebben jullie? Lach hoor. Maar het is echt, waar. Nou goed. Maar als men verstandig is, en vooral als men zich zorgen maakt, dan zal men het verstand gebruiken opdat men de waarachtige zou kennen. Opdat men de Heer zou kennen, in Hem rust zou vinden. En daartoe hebben we dat verstand ook gekregen. Er zijn dus maar twee mogelijkheden. Of je hebt verstand en je maakt je grote zorgen. Of je hebt verstand en je komt tot de Heer, je leert de Heer kennen. En het laatste, je wordt uiteraard aanbevolen. En daarmee fundamenteel aan alle mensen, vanzelfsprekend. Zie? Maar het voorbeeld is het voorbeeld hier in Efeze 4 van de Heer Jezus, die inderdaad aflegde, die vernieuwd werd in zijn denken, die de nieuwe mens aandeed. Letterlijk natuurlijk, maar meer binnen de kader van dit schriftgedeelte in overdrachtelijke manier. In zijn denken, in zijn geloof. Zie? En dus in zijn wereldbeschouwing. Nou goed. En hetzelfde vindt u dan natuurlijk herhaald in Colossenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Nou, eigenlijk al in Colossenzen 2 vanaf vers 11, waar staat dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Namelijk, wij zijn met hem begraven en met hem opgewekt. En dat is natuurlijk in haar geval dood en opstanding. Maar daarna vinden we in Colossenzen 3 de praktische uitwerking daarvan. Vanaf vers 8 bijvoorbeeld, legt dit alles af. Nu legt ook gij dit alles af. Vers 9, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Vers 10, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Naar het beeld Gods, namelijk. Zie? En dus zouden wij aandoen, de nieuwe mens en daarmee de innerlijke bewegingen, vers 12, der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En dan vers 13, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En woorden van die inhoud hebben wij natuurlijk eerder gelezen deze dag. De boodschap wordt er inderdaad absoluut niet anders van. Wij zouden trouw zijn aan de Heer en daardoor trouw aan het woord. Of andersom, gaat net zo goed. We zouden trouw zijn aan het woord, en daarmee trouw zijn aan de Heer. Met alle consequenties van dien. En dan zoek ik nog met u op de beroemde woorden van Petrus in 1 Petrus 2... Waar staat dat God ons een dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten? Daar vind je trouwens in vers 1 van 1 Petrus 2 ook diezelfde woorden. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zet zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Hetzelfde schema weer. Maar verderop in het hoofdstuk schrijft de apostel dat hij zich bewust is dat er allerlei vleeselijke begeerlijkheden zijn welke krijg voeren tegen de ziel. Dat is vers 11. Krijg voeren tegen de levenswandel. Dus, want dat is wat de ziel is. En dus zegt hij, en houdt uw wandel of uw ziel eerlijk, eerbaar, eervol onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen. Ja, niet nu, maar in de dag der bezoeking. Later pas. Zie? En er wordt in het voorbijgaan even vastgesteld dat er kwaad gesproken wordt over gelovigen. Dat is de methode die de duivel hanteert. Regel nummer 1, hè. Gelovigen, die moet je belasteren. Dat wordt constant gedaan. Helaas gebruikt de duivel daarvoor andere gelovigen weer. Meestal. Dan heeft het wat meer impact en werkt het beter. Ja, ik zeg het maar omdat u gewaarschuwd bent dat u zich daar niet voor laat gebruiken. Maar goed. Maar het gebeurt wel. Over die wandel gaat dat dus, hè. En dan staat er vervolgens in vers 13, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Het eerste is, houd uw wandel eerbaar. Dan houd, wees alle menselijke ordening onderdanig om des Heeren wil. Vers 15, want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Begrijp je me goed? Ik heb dat ook nooit onder stoelen of banken geschoven. Ik beschouw ze als dwaze mensen, omdat ze onwetend zijn. Ik kan het ook niet helpen. Men kent de waarheid niet, men wil de waarheid ook niet kennen. En gaat dan, belegt dan in klimaatconferenties. Ik vind het toppunt van belachelijkheid, eerlijk gezegd. Als dat zou kunnen, het klimaat veranderen, broeder. Als dat zou kunnen, een paar graden meer. Zou, hè? Dan loopt Nederland onder. Dat is toch geen probleem. Dan gaan we toch ergens anders naartoe. En vooral naar die landen die nu helemaal droog staan, dan maar die wel een druppel water kunnen gebruiken. Het lijkt mij geen probleem. Fruit is zat. Ben ik serieus? Ik vind het trouwens altijd een heel blijde boodschap dat de temperatuur omhoog loopt. Al was het maar omdat wij op school geleerd hebben dat wij onderweg waren naar een volgende ijstijd, omdat het elk jaar kouder werd. Bloed serieus. Over zoveel jaar komt er. Dat kon je dan ook precies uitrekenen. Hè? Elk gemiddeld elk jaar zoveel kouder. Dus over zoveel jaar is de volgende ijstijd. Nou ja, daar hebben we dus wat aan gedaan. We hebben allemaal winden gelaten. Want we hadden nog geen verbrandingsmotoren zoveel toen. Maar voor de uitstoot van CO2 helpt dat heel erg. Dus ik vind dat ze daar belasting op zouden moeten heffen. Echt waar? Slecht voor een milieu, zuster. Serieus. Maar goed. De blijde boodschap is, we gaan niet onderweg naar een ijstijd. Dus wanneer de volgende ijstijd nou weer moet komen, weet ik ook niet. En waarom ik zo hard moest werken op school, dat begreep ik toen ook al niet. Dus, waar we zitten? Maar onwetendheid der dwaze mensen heet dat. De andere plaats noemt Paulus het valselijk genaamde, dat wil zeggen ten onrechte genaamde wetenschap. Maar toch, dat is wat het is, maar je kan ermee pronken natuurlijk. Hij vraagt er ook om, denk ik altijd. Maar goed. Want zo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Dat is wat wij zijn. En wat de wereld betreft, de natuur en het klimaat, zou je gedacht zijn wat een ellendige klimaatverandering de wereld nog te wachten staan in de straksende dagen van de grote verdrukking. Daar hebben ze nou nog geen idee van. Het komt niet door CO2. Huh? Of zoiets. Nee, dat komt heel ergens anders door, omdat God het zelf doet. En wat de wereld zelf betreft, die gaat in ieder geval nog 1000 jaar gezond en wel mee, alive en kicking, en hoe het allemaal maar heten mag. Omdat God die wereld nog zo lang gebruiken wil en omdat bovendien de Bijbel leert dat God degene is die de wereld in stand houdt. En bij elkaar houdt als geheel. Alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar ik maak me daar geen zorgen over. En wat het klimaat betreft, dat hoort daarbij uiteraard. En bij gelegenheid zingen we dat ook. Hij zendt de wolken, hij geeft het zonlicht en wat het maar wezen mag. Dat heb ik hem soms ook wel eens min of meer kwalijk genomen. Vooral tijdens de vakantie, maar nee, niet de laatste, maar een andere. Maar goed, daar houden we het op, want dat is toch Bijbels. Nou goed. Maar ja, als je verstand hebt, dan kun je zorgen maken en dan geef je dat soort dingen natuurlijk. Maar de Bijbel zegt nee, zo zit het niet. Goed. En dus, wij zouden dienstbaar zijn, we zouden gehoorzaam zijn, we zouden nederig zijn. En dan volgt vers 18. Gij huisknechten, 1 Petrus 2, vers 18. Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heeren, niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harden, want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Daar is niks mee mis. Dat is genade, dat iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Ken u zo iemand die om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte? Ja, ik zeg wat opzet in de tegenwoordige tijd. Maar kennen ze iemand die dat verdroeg? Dat is de Heer Jezus Christus. Daarom is het genade dat ook wij om het geweten van Gods zwarigheid mogen verdragen en dus ten onrechte mogen lijden. Het is weliswaar ten onrechte, maar het is heel goed voor ons ego. Voor ons ik. Nou ja, dat ik van ik leef. U weet wel. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Over dat ego hebben wij het. Over het deel hebben aan Christus zelf. Ik heb het over het kennen van Christus en de kracht van zijn opstanding uit Filippenzen 2, uiteraard. Zie. En de apostel voegt eraan toe, want wat lof is het, heb je daar nog aan, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Dat zit ook niet echt op. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want het wordt van Gods wegen gebruikt voor onze opvoeding. Wij leren daarin gehoorzaam te zijn, wij leren daarin trouw te zijn aan de Heer. En bovendien te wachten op zijn tijd. En die komt heus wel, zijn tijd. En dan vers 21, want hiertoe zijt gij geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Leidende ten onrechte. Hè? Ons een voorbeeld nalatende. Hij is voor ons geleden, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Dat wil zeggen, opdat wij ook zouden lijden. En begrijp me goed, dat woord lijden heeft hier de bekende brede betekenis die ik altijd propageer. Die van passie, die van gedrevenheid, die van volle overgave, die van liefde ook zit er wel degelijk in. En zo verder. Bij alle pijn die het met zich meebrengt. Dat is het bezwaar van liefde, het brengt pijn met zich mee. Dat wist u toch, hè? Ja, daarom kunnen sommige mensen niet lief hebben, want ze kunnen niet tegen pijn. Willen niet wat verdragen. Daarom zijn ze bang voor liefde. En dus ook voor u en mij. Nee, serieus. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo is het inderdaad wel. Men is bang voor die passie. Men is bang om het roer uit handen te geven. Men is bang dat men de controle over het leven verliest. En wij zeggen in evangelische kring, ja, maar je moet de controle van je leven ook aan de Heer geven. Geef de heiland de troer in handen. Ik wist nooit wat het was. Ik geef de heiland troer in handen. Ik weet wat. Nou goed. Nee. Maar goed. Tulploos kind vond ik altijd nog moeilijker. Maar laat die maar zitten. Maar geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Dan zeggen we, ja, dank je de koekoek. Maar zal ik u eens wat anders vertellen? Als wij niet bereid zijn, gewoon ook naar de mens in het oude leven af en toe het roer uit handen te geven, dan komt er van ons leven echt niks terecht. Als je niet kunt overgeven aan bepaalde zaken, als je niet kunt laten drijven, als niets je ooit grijpt, zal ik maar zeggen, als je altijd helemaal compleet 100% nuchter bent, ik pleit niet voor dronkenschap, broeder, maar als je altijd 100% nuchter bent en bij de les, dan is er geen aardigheid aan je leven. En dan zeggen andere mensen van je, je bent een... die mag ik niet zeggen. Of ze zeggen, die moest een borreltje lusten. Hè? Toch. Dat is zo. Omdat je niet alles zelf in de hand zou hebben. Dat is saai en vervelend, je bleef er ook niks mee. Zie? Men zou zich ergens aan over moeten kunnen geven. Dat geldt voor de natuurlijke mens, maar het advies, het Bijbels advies is om het roer dus over te geven aan de grote roerganger. Dat heb ik geleerd van een Chinees zuster. Ja. Maar het is dus inderdaad ons leven in handen te geven van de Heer. Dan wel van God zelf. Dat is de bedoeling. En dat ontneemt ons ons leven niet. Dat geeft ons leven. Echt leven. Een leven waar de natuurlijke mens op geen enkele wijze aan toekomt. En dat gewoonlijk ook niet wil. Maar niettemin, hiertoe zijt gij geroepen, terwijl Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalaten, opdat gij zijn voetstappen, die gingen dwars door Leiden, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. En er wordt meteen gezegd hoe dat eruit ziet, zodat er geen misverstand over kan blijven bestaan. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Wel, zonde in het algemeen doen wij wel, maar daar gaat het hier ook niet over. Het gaat om dat er geen bedrog in zijn mond gevonden is. Want dat is dé zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Hè? Het verwerpen van de waarheid. Dat is bij hem niet gevonden, dus bij ons zou het ook zo zijn. We zouden trouw zijn aan de waarheid en die ook spreken, waar het niet alleen in het hart, maar ook in de mond. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, helpt nou toch niet. En als hij leed, niet dreigde. En bovendien, als je gepassioneerd bent en dus gedreven, dan kan er weinig je meer schelen, hoor. Dan ga je gewoon door. Dat heb ik nagevraagd aan... Nee, ik ben zijn naam kwijt, maar het was een wielrenner in elk geval. Gewoon door fietsen, op zijn Nederlands dan. Daar houdt niemand tegen, dat gaat gewoon door, is niet te stoppen. Zie? Die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als je leed niet. Sommigen zeggen, maar dat is moeilijk, dan zeg ik, nee, hoezo moeilijk? Hè? Dat hangt ervan. Als die passie er is, als dat woord in je woont, enzovoort, als Christus in ons woont, dan is dat niet zo moeilijk. Dat meen ik serieus. Dat was maar omdat je weet dat het toch niet uitmaakt. Het terugschelden is meestal als een soort verweer. Om je te laten gelden. Enzovoort. Om een soort duel aan te gaan. Wie de lelijkste woorden het hardst kan schrijven en zo lang mogelijk. He? En liefst zoveel mogelijk verschillende scheldwoorden. Want sommigen die beperken zich ook maar tot enkele. Hetgeen ik ook een kwalijke zaak vind. Maar dat even terzijde. In elk geval, hij deed er niks aan. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En God heeft het gebruikt. Namelijk opdat wij der zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid leven zouden. En dat zouden we doen. Voor de gerechtigheid leven in navolging van Christus. Die door deze weg van lijden heen die gerechtigheid tot stand heeft gebracht. En dan komt ook Petrus bij hetzelfde beeld uit. Namelijk, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Daar heb je de Heer dus weer als voorbeeld. Een voorbeeld ook van leidenschaft, van leidzaamheid, van gepassioneerdheid. Dit zijn de woorden die ik het liefst gebruik in dat verband. Terecht, want het is een heel goede vertaling. En eventueel ook dwars door lijden in de meest negatieve betekenis van de term. Die is er ook. Maar dat is bepaald niet de belangrijkste. Dat is ook niet essentieel voor het leven. Niet, essentieel is niet voor het leven of het zeer doet. Essentieel voor het leven is of we iets hebben om voor te leven. Of er iets is wat ons begeestert, wat ons in zijn greep heeft, wat ons leven de moeite waard maakt, dat ons leven vult, dat onze tijd vult, enzovoorts. En wat ons zal vullen is ons voorbeeld. Het voorbeeld dat we navolgen, wat ons leven zal vullen, is het leven van Christus in ons. En dan tot slot, hij, dat voorbeeld, zei in Openbaring 3, vers 21, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Openbaring 3 vers 21, waarin de positie van Christus op de troon door de Heer zelf tot voorbeeld gesteld wordt voor ons. Nou ja, het is een variant op Hebreeën 12, de eerste paar versen natuurlijk, maar hier in Openbaring staat het helemaal concreet. Waar het over gaat is dat wanneer wij navolgers zijn van Christus en trouw zijn aan het woord Gods met alle consequenties voorin. Theoretisch, al leidt dat ook in de dood. zal hij ons daarvoor belonen. Maar het is het enige wat waard is om voor te leven, uiteraard. Omdat het resultaat met zich meebrengt dat men niet meer kan kwijtraken. Dat geldt voor al het andere, zonder de Heer wel. Wat men ook bereikt in het leven, waar onze ambitie ons ook brengt in dit leven en in de samenleving. Misschien is het heel mooi en heel groot en heel wenselijk. Maar je raakt het toch kwijt. En dat zegt de Bijbel er ook van. Dus je maakt het leven alleen maar veel moeilijker. Eerst om het te vatten en daarna moet je leren het los te laten. Het schiet echt niet op. Nee. Wat wij zouden ontvangen is leven van Christus. We hoeven niet te grijpen, te veroveren. Hij zal het ons geven. Wij zouden ons daarvoor ter beschikking stellen. Dat leven zou in ons geleefd worden. Ook tot onze eigen bevrediging. Uiteraard, natuurlijk. Maar het zal ons navolgers maken van de Heer Jezus Christus, die gezeten is op zijn troon. En dus, het zal ons brengen eveneens op zijn troon en we zullen delen in zijn heerlijkheid. En daar moeten we het voor vandaag bij laten, broeder, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we u mogen kennen en dat we tot u geleid zijn geworden door onze heiland, onze herder en onze hogepriester die ons voorgegaan is en die ons in uw woord wordt voorgesteld als de levende, vers en levende weg die leidt tot in het heiligdom zelf, tot achter het voorhangsel en tot de troon, tot uw heerlijkheid. En we danken u dan, Vader, dat we die positie mogen innemen en dat we in die wereld die vol is met mensen weliswaar geen goed voorbeeld voor ons leven vinden, maar dat we een voorbeeld hebben aan de Heer Jezus Christus zelf, die net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden, opdat hij ons brengen zou door de deur, ons zou uitleiden buiten de legerplaats en ons zou brengen in uw vaderhuis met zijn vele woningen en ons zou brengen in uw heerlijkheid. We danken u dat we daar nu uit mogen leven, ons mogen bewust zijn van het tegenwoordige werk van onze heiland, die zijn werk dat hij aan ons begonnen is, wil volvoeren tot op de dag van Christus en die ons dit voorbeeld heeft nagelaten. Het enige wat zin kan geven aan ons bestaan in deze vergankelijke wereld, dat het is dat eeuwige leven wat u tot ons gebracht hebt in de persoon van onze heiland zelf. Wij danken u dat wij dit voorbeeld der leer mogen volgen. En dat wij ons niet hoeven aan te trekken van ijdele verleiding van menselijke filosofie, maar dat u in uw woord uzelf aan ons hebt bekendgemaakt. Opdat waar wij trouw zijn aan dat woord, dat we daar zullen leven in uw kracht en uit de rijkdom van uw genade, in gemeenschap met u, zouden wandelen in het licht, onderweg naar nog veel meer licht, naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wees dus dan zo ons nabij, met uw kracht en genade. Om Christus wil. Amen.